Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over het verbeteren van relaties. En daarvoor heb ik Fleur Kranen uitgenodigd in de studio. Fleur, jij bent klinisch psycholoog in opleiding bij Altrecht, bij de polypersoonlijkheid. En daar ben je bijna klaar mee. En je bent praktijkhouder bij de gezonde volwassenen. Daarnaast ben je nog gepromoveerd in huiselijk geweld. Zeg ik het helemaal goed zo?
Ja.
Welkom in de studio.
Dankjewel.
Ja, het onderwerp relaties is op dit moment echt enorm populair. En dat merk je aan hoe gewild boeken over liefde en relaties zijn, maar ook aan het succes van bijvoorbeeld podcast van Esther Perel, een hele bekende relatietherapeute. En ik snap dat eigenlijk ook wel, want iedereen gaat relaties aan met anderen, maar niemand heeft ons ooit verteld hoe we dat precies het beste kunnen aanpakken. Ik vraag me alleen soms wel af of we niet een beetje zijn doorgeslagen en misschien soms ook te hoge verwachtingen hebben van relaties.
Mm-hmm.
Dat is in ieder geval wel iets wat mij tijdens mijn werk als therapeut, maar ook in mijn eigen omgeving vaak opvalt. Herken jij dat ook?
Ja, zeker.
Ja
absoluut. Ja, ik vind het ook wel leuk dat jij zegt überhaupt al van dat relaties, dat mensen daarin geïnteresseerd zijn.
Ja.
Ik denk ook dat dat heel terecht is, omdat het is echt een basisbehoefte.
Ja.
Dus dat ten eerste. En ik doe ook dan best wel veel therapie en zeker ook in mijn eigen praktijk heb ik toevallig veel millennials in behandeling.
Mm-hmm.
Die millennial doelgroep. En die zijn natuurlijk vaak ook nog bezig met het krijgen van een relatie en het zoeken naar een partner. En het lijkt soms ook alsof ze zich daar een beetje voor schamen. Want ik had gisteren nog iemand en die zei tegen mij van ja, nee, ik ben wel aan het daten, maar daar wil ik niet over hebben. En dan denk ik echt zo, ja, hoezo niet? Weet je, daar gaat het leven toch over relaties en daten en...
En waar, waar komt die schaamte dan vandaan, denk je?
Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het toch een beetje wordt gezien als misschien oppervlakkig of zo. Of dat het daten zelf, hè, in het begin met dating apps en dat soort dingen. Dat is natuurlijk,
Dat had in het begin een slechte naam, maar ja.
Ja, en je weet natuurlijk ook niet, als je een leuke date hebt, ja, de kans is natuurlijk heel groot dat het uiteindelijk toch niks wordt. En dat ze dan denken van, nou, daar wil ik mijn energie niet of mijn sessie niet aan besteden of...
Of
we het niet over hebben. Net alsof het...
Dat het niet belangrijk genoeg is om mee bezig te zijn.
Ja, zo van het is nog oppervlakkig. Het stelt nog niks voor. Ik denk dat er een beetje in zit. Hè? We hebben pas één date gehad. Terwijl ik denk, ja, maar het leven gaat toch over relaties?
Ja.
En het is ook heel leuk om over te praten en over te hebben. Ja. En je hoeft het natuurlijk niet precies te hebben over de date. Van waar hebben we het over gehad en zo. Maar meer van, je kan het ook wat breder trekken. Wat zoek je in een relatie? Waar let je op? Hoe pak je het aan? Waar is het vorige keer fout gegaan? Hoe ga je het nu anders doen? Er valt zoveel over te zeggen.
Ja, want ook in die fase gebeurt er al een heleboel, denk ik. Ook bij jezelf en bij de ander.
Nou.
En er valt heel veel te onderzoeken hoe je omgaat met zo'n eerste date, denk ik. En wat er qua gevoel bij je opkomt, waar je op valt. En of dat een goed persoon voor jou zou kunnen zijn. Dus
Ja, en elke langdurige relatie begint toch ook met een eerste date.
Ja. Oké, dus dat valt je dan wel op dat er soms juist wat voorzichtig over wordt gepraat.
Ja.
En wat betreft die hoge eisen aan de relaties, merk je daar wat van?
Ja. Even kijken. Ja, hoe kwam ik ook weer hier op dit onderwerp? Weet ik niet meer. Maar... veel millennials die dan een beetje in een beginnende relatie zijn. En dat me daarin ook opvalt dat ze wel hele hoge eisen kunnen stellen. En dat merk ik ook wel aan mensen om me heen. Dat ik toch vaak hoor van, iemand moet echt op alle vlakken voldoen, zeg maar. Hè? Je moet, moet er goed mee kunnen praten, je moet er mee kunnen lachen, je moet er mee kunnen winkelen, mee kunnen sporten, goede seks mee kunnen hebben. Het moet je beste vriend zijn.
Moet je altijd kunnen begrijpen.
Ook dat. Ja.
Dus het zijn wat meer onrealistische verwachtingen ook.
Ja, en soms. Misschien ook wel gewoon wensen, maar dat is niet realistisch. En ik denk wel, of dat nou helemaal van deze tijd is, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Hoe dat 20 jaar geleden was, dat weet ik niet precies, want toen was ik nog geen psycholoog. Maar ik denk wel dat de sociale media daar best wel een rol in spelen. Hè? Dat je natuurlijk heel veel perfecte stellen voorbij ziet komen. Hè? Of dat nou bekende stellen zijn of niet. En als je dat zo ziet soms, dan denk je echt zo, wauw, die hebben het echt fantastisch. Terwijl je hebt echt geen idee wat er achter schuil gaat. Als psycholoog weet ik dat natuurlijk vaak wel. Niet van iedereen, maar ik krijg natuurlijk wel...
Achter de schermen te zien
achter
hoe het eraan toe gaat.
Ja, wat er dan werkelijk speelt, lijkt wel mooi van de buitenkant. Maar ondertussen...
Ja, dus eigenlijk lijkt er wel druk te liggen op het vinden of het hebben van de perfecte relatie. Mm-hmm. En als dat niet lukt, dan generen we ons daarvoor. En nou, in ieder geval delen we het dan niet met anderen.
Ja.
Maar ook even als advocaat van de duivel. Waarom is het nou überhaupt belangrijk om relaties te hebben met de mensen om ons heen? Dus waarom zouden we ons überhaupt willen hechten?
Ja, ik denk dat inmiddels voor ons dat het best wel... bekend is dat wij ons hechten aan mensen en ook hechten aan ons partner. Er wordt gezegd, we zijn social mammals. Mm-hmm. Dus dat past gewoon bij ons als mens. En we hebben het ook nodig, omdat stel nou dat je niet zou hechten, dan zou je dus allemaal individuen zijn. Nou, dat is denk ik niet heel erg leuk voor de kwaliteit van je leven. Maar stel je nou voor ook dat je een kind krijgt dan. Hè? Dan maakt de man je zwanger als vrouw en dan gaat die man weer weg. Ja. Maar juist omdat we dus hechten aan elkaar, doen we de dingen samen.
Ja, dus er worden dingen voor jou gedaan als je aan iemand hecht.
Ja,
je kan dingen delen.
Ja, je doet het samen. Ja. Ja, en ik vind ook, er zijn echt hele mooie voorbeelden ook, vind ik, over hechting en het belang van de nabijheid. Hè? Dat je ook wel eens hoort over dat premature baby's bij elkaar, als ze tweeling zijn, bij elkaar in de couveuse worden gelegd. Mm-hmm. Dat ze het dan beter doen dan als ze allebei een eigen couveuse krijgen. We hebben die nabijheid echt ontzettend nodig. Het is niet een soort luxe van, het is wel leuk, het is wel gezellig.
Ja, het is echt een aangeboren drive.
Ja.
Een van de eerste levensbehoeften.
Ja. Nee, je hebt ook, weet je wel, van die voorbeelden van kindertjes in Roemeense weeshuizen, waar ze bijvoorbeeld helemaal geen, waar ze wel misschien wel voldoende te eten en te drinken kregen, maar geen aandacht.
Nee,
en
dat, aanraking.
Of aanraking. Uh-huh. En als je kijkt naar die brein van die kinderen, die zijn gewoon echt de helft van wat een gezonde tweejarige zou moeten hebben. Het is niet een luxe, die aanraking, de hechting, de verbinding. Maar het is echt een noodzaak.
Ja, voor de ontwikkeling van de hersenen en van het zenuwstelsel, zou je kunnen zeggen.
Absoluut. Ja. Ja, en dat blijft gewoon.
Ja. En wanneer spreek je dan van een gezonde relatie? En dan zijn er natuurlijk verschillen met een partner, vrienden en familie.
Mm-hmm. Ja, er wordt ook wel eens heel erg de nadruk gelegd in de maatschappij van we moeten allemaal onafhankelijk zijn. Maar in feite kan dat dus helemaal niet. Dus je moet je eigenlijk echt wel afhankelijk ook durven opstellen van een partner, zonder natuurlijk meteen weer helemaal je erin te verliezen. Mm-hmm. Dus dat je durft te hechten, dat je niet helemaal vastklampt en ook niet je partner heel erg emotioneel op afstand houdt, maar dat je iemand gewoon op een gezonde manier dichtbij durft te laten. Er ook op durft te vertrouwen dat hij er is en ook weet dat als hij even weg is, dat hij weer terugkomt. Dat zijn allemaal wel kenmerken van een gezonde relatie.
En dat is dan een partnerrelatie waarin er eigenlijk een goede balans is tussen die twee dingen. Dus je kan je ook wel wat afhankelijk opstellen en ook op die ander durven te leunen. Mm-hmm. Maar ook die onafhankelijkheid. Hoe zit dat bij vrienden? Is dat nog anders in vriendschappen?
Nou ja, kijk, vrienden zie je natuurlijk veel minder vaak. Dus dat is natuurlijk wel anders in die zin. Maar ik denk toch dat er wel eenzelfde soort proces aan de hand is. Dat je toch vertrouwt dat die vrienden er zijn. Ook al spreek je ze niet elke dag of elke week of elke maand. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik heb ook wel ervaringen met vrienden die je dan... Nou, toevallig zag ik laatst nog iemand, die had ik jaren niet gezien. En die nodigde me uit om even wat te gaan drinken. Toen dacht ik, nou leuk. En je begint gewoon te praten alsof het gisteren was.
Ja,
je gaat helemaal niet beginnen met van nou, hoe is jouw leven gegaan in de afgelopen paar jaar? Maar het gaat over, hey, je hebt een hond, wat leuk, hoe heet die? En zo praat je gewoon van hoe gaat het met de kinderen op school? En gewoon, je gaat wel echt verder alsof het Alsof je elkaar gisteren nog gesproken hebt. In plaats van, nou, we moeten eerst eens even beginnen bij het begin.
Ja, dus dat fundament staat er dan eigenlijk al.
Ja.
En daar is dat dan die hechting waar je op voortborduurt? Dat je gewoon weet dat het goed zit?
Ja, dat denk ik wel. Ik heb er niet verder wetenschappelijke cijfers over. Of daar ook nog nooit eigenlijk op die manier over nagedacht. Maar als ik dat nu zo doe, dan denk ik dat wel.
Ja.
Dat je gewoon gehecht bent. Je kent elkaar. Je vertrouwt elkaar. Je weet gewoon wat je aan elkaar hebt. Dus je hoeft niet weer af te tasten of te onderzoeken. Maar je kan gewoon verder waar je gebleven bent.
Ja. En nou zie jij als relatietherapeut natuurlijk heel veel stellen. En je hoort natuurlijk allerlei soorten verhalen. Zou je misschien kunnen vertellen onder wat voor soort omstandigheden relaties nou over het algemeen onder druk komen te staan?
Ik denk dat elke ingrijpende gebeurtenis wel een bepaalde druk op een relatie kan leggen. Of dat nou het krijgen van kinderen is, of dat er, nou ja, ik weet niet, misschien een overlijden in de buurt, of een verhuizing, een stressvolle baan bij een van de partners. Dat dat allemaal factoren zijn die, die de relatie wel even aan het wankelen kunnen brengen.
Is natuurlijk ook wel logisch, omdat dat zo stressvol is.
Mm-hmm.
En mij viel altijd op dat bij heftige levensgebeurtenissen partners soms heel verschillend omgaan met spanning en verdriet.
Ja.
En op die momenten, wanneer ze elkaar juist heel hard nodig hebben, dan vervolgens de verbinding verliezen met elkaar.
Nee, je vroeg net ook over, hè, wat is een gezonde partnerrelatie? Wat denk ik nog wel heel belangrijk is om daaraan toe te voegen, is dat ik denk dat de kern van de relatie is het aangaan van een emotionele verbintenis met elkaar. En dat die emotionele verbinding, dat die sterk en stevig is. Dus dat je op elkaar vertrouwt en de dingen kunt delen met elkaar die je dwars zitten, maar dat de ander dus ook ontvankelijk is daarvoor. En op die manier, door echt te vertellen en niet alleen maar eigenlijk een beetje op een oppervlakkig niveau, maar juist te vertellen wat doen dingen met je, wat voel je erbij. En dat de ander dat kan horen en naast die ander kan blijven zitten. Dat is denk ik heel belangrijk voor een echte stevige verbintenis met elkaar.
Ja, en die stevige verbintenis is nog eens extra van belang als je relatie onder druk staat. En dan is het ook nodig dat je eerlijk bent over wat er in je omgaat, dat je dingen met elkaar deelt, dat je elkaar steunt. Maar mijn ervaring is ook wel dat als het zo moeilijk is en de omstandigheden zijn moeilijk, dat de lucht er ook wel een beetje uit kan zijn gegaan. En dat het ook heel belangrijk kan zijn om het allemaal even wat lichter te maken. Bijvoorbeeld door wat meer speelsheid in je relatie te brengen, of door wat meer humor erin te brengen.
Ja, ik denk dat dat wel heel erg helpt. Je bent echt op zoek naar de verbinding samen. Je kan net wel heel zwaar en diep praten over nare dingen, maar je kunt ook door iets leuks te doen samen,
ja,
heel erg verbinden. En dan bedoel ik niet samen naast elkaar in een bioscoop zitten, maar echt even connectie maken met elkaar.
Mm-hmm.
Of dat nou is door, weet ik veel, een of ander watergevecht of gewoon iets geks. Of het hoeft ook maar 5 minuten te duren, bij wijze van spreken. Maar dat je weer even voelt van, ja, we zijn echt verbonden met elkaar.
Ja, spelen eigenlijk.
Spelen.
Samen spelen.
Ja, ja. Nou, ja, echt. Ja. Ja. En naar de bioscoop kan ook heel leuk zijn, hoor.
Superleuk.
Of gewoon goed uit eten of weet ik veel wat. Maar je kan ook in kleine dingen zitten, waardoor je weer even, nou ja, naar elkaar kan kijken. Jeetje, wat hebben we toch goed samen. Mm-hmm. Ja.
En nou ja, we hadden het al net even over, ja, wat zet nou relaties over het algemeen onder druk? Ik denk dat iedereen die relaties heeft met anderen wel eens een keer conflict heeft gehad of wrijving. En dat is ook heel normaal. En jij als relatietherapeut die veel koppels ziet in je praktijk, zie jij daar nou bepaalde patronen in hoe wrijving of conflict ontstaat?
Ja, zeker. Ja. Hoe ik naar conflicten kijk in een relatie, dat doe ik echt vanuit EFT, Emotionally Focused Therapy. Mm-hmm. Zo'n vorm van relatietherapie die is ontwikkeld door Sue Johnson. En die heeft echt een heel mooi model ontwikkeld, vind ik, om naar conflicten te kijken. Als je kijkt naar van waar gaat nou een conflict over, nou, ik noem maar even iets lulligs, je vriend heeft het dopje niet op de tandpasta gedaan. Dan kun je enorm door in conflict raken. Maar als je goed kijkt, dan gaat het conflict niet over het dopje van de tandpasta. En wat je doet in Emotionally Focused Therapy is je gaat kijken waar gaat het eigenlijk wel om. En vaak als dat de een bij de ander iets doet wat hij niet fijn vindt. Of stel nou, jij wordt boos op je vriend over het dopje op de tandpasta.
Ja.
Dan zit er eigenlijk iets onder. Vaak zit er iets onder in dat geval, denk ik, als van je houdt geen rekening met me. Je voelt je niet gezien. Want je hebt al 5 keer gezegd of hij dat alsjeblieft dat dopje op de tandpasta wil doen. En dan doet hij het weer niet. Nou, mm-hmm. En dan ontplof je op een gegeven moment. Dus het is een beetje een valkuil om het dan te hebben over het dopje op de tandpasta. Daarmee kom je niet verder.
Nee. Hey, maar je weet op dat moment niet dat er iets anders onder zit. Want ik denk de meeste mensen hebben dat niet door. Want op dat moment ben je er zelf wel van overtuigd dat je boos bent om dat dopje.
Ja.
Wat
ja.
niet op de tandpasta zit.
Ja.
En want ja, dat is ja, op dat moment jouw blikveld. Ja, en hoe gaat het dan verder?
Hoe het dan verder gaat, als jij boos wordt op je vriend over het dopje op de tandpasta, dan gaat hij misschien boos terugdoen. En bij hem wordt er dan ook zoiets getriggerd, wat eronder ligt eigenlijk. Dus waarschijnlijk denkt hij, jeetje, ik doe het ook nooit goed. Ja. En dan krijgt hij zo'n soort gevoel. Mm-hmm. En dan gaat hij weer boos worden van daaruit. Van, ja, jeetje, jij toch al met dat dopje op de tandpasta, wat maakt het nou uit? Het stelt helemaal niks voor. Ja. En dan word jij nog stampvoetender en dan zeg je, nee, maar ik vind het super belangrijk dat dopje op de tandpasta. Dat heb ik al zo vaak gezegd.
Ja.
Nou, en zo escaleert eigenlijk een conflict. En ik denk ook dat het klopt wat je zegt, dat op zo'n moment ben je niet bewust van wat eronder zit, waar het eigenlijk over gaat. Want als de spanning hoog oploopt en je komt echt in een flink conflict terecht, mm-hmm. dan kom je eigenlijk in het reptiele brein, zoals we dat noemen. Dus als de spanning heel hoog oploopt, dan schakelt je prefrontale cortex uit. Dat is het hersengebied wat zeg maar een beetje aan de voorkant zo bij je voorhoofd zit.
Yeah.
En dat is het hersengebied waarmee wij ook kunnen nadenken over korte en lange termijn. En ons onderscheiden echt van dieren die alleen maar driften en behoeften acteren. Maar wij kunnen bijvoorbeeld denken van, nou ja, ik wil nu wel een zak chips. Maar op lange termijn kan ik dat beter, hè, dan word ik dik. Dus dat kan ik maar beter niet doen. Terwijl... Yeah. Nou ja, dus dat stuk van het brein.
We kunnen dingen remmen, bepaalde driften remmen. En we kunnen een beetje plannen, controleren.
Absoluut.
En dat gedeelte van het brein is de prefrontale cortex.
Ja, en als je heel boos wordt, dus je staat, je spanning loopt heel erg op. Heel bang wordt kan ook.
Mm-hmm.
Dan schakelt dat deel van je brein schakelt uit. En dan kom je eigenlijk in een vechten, vluchten of bevriezen modus. En nou ja, als je twee mensen hebt die flink tegen elkaar tekeer gaan, dan zit je allebei in de vechtmodus. Maar je hoeft niet allebei in die vechtmodus te zitten. Je kan ook zeg maar dat jij wel degene bent in de vechtmodus. Dus jij gaat wel een flinke aanval doen op je vriend over dat dopje op de tandpasta. En hij denkt, oh jee Marissa, daar gaat ze weer. Ik doe even een stapje naar achter, ik zoek dekking.
Ja.
Dus hij gaat dan vluchten en trekt zich terug.
Ja.
Dan word jij waarschijnlijk nog bozer. Want dan denk je, nou, blijf nou hier. Ik wil nu dit conflict over dat dopje op de tandpasta oplossen.
Ja, ja. Dus dan gaat de ene meer achteraan en de ander die deint steeds meer terug. Dus dat is ook nog een dynamiek.
Dat is ook nog een dynamiek.
Die er kan zijn, ja.
En dan heb je nog een derde dynamiek.
Ja.
Namelijk dat je allebei terugdeinst.
Oh, maar hoe ziet dat er dan
dat met is ingewikkeld.
Het dopje dan ook weer
uit? Nou, ja. Jij ziet dat weer, dat dopje op de tandpasta. En je voelt wel diezelfde pijn van, hij houdt geen rekening met me. En je trekt je terug, een beetje gekwetst. Mm-hmm. En hij voelt wel, oh shit, ik ben weer dat dopje vergeten. En hij denkt ook, nou weet je wat, ik laat het maar even rusten. En dan morgen is het misschien wel weer goed. En eigenlijk is dat de lastigste dynamiek in de relatietherapie.
Dan borrelt het dan wel van binnen?
Ja, het borrelt van binnen.
En, maar dan laat ik het... Zo, ik ben het. Laat ik het dan wel een beetje merken? Of doe dan, is dat helemaal niet aan mij te merken en speelt het zich alleen nog maar intern af? Dat ik
dat verschilt een beetje per persoon. Ik denk dat het meest in gedrag te merken is voor de ander. Hè?
Oh,
als jij dan maar terugtrekt uit de badkamer en je vriend vraagt nog iets over weet ik veel wat. En je geeft heel zachtjes antwoord, heel matjes. En dan denkt hij, oh jee, ik heb het weer verkeerd gedaan. Hij trekt zich ook terug.
Ja,
dan heb je eigenlijk geen dynamiek meer tussen twee partners.
Verwijdering.
Ja, maar dat is het alleringewikkeldst. Ja, want je hebt het ook vaak niet door dan, wat je net ook zei, van merk ik het dan altijd? Nou, niet altijd dus. Je hebt het soms ook niet door dat je de ander gekwetst hebt of en je lost het ook niet op.
Nee, heel ingewikkeld, want er is ook niemand die het probleem aankaart.
Nee. Ja.
Dus, en wat voor effect heeft dat dan op langer termijn, die laatste dynamiek?
Nou, ja, dan raak je natuurlijk wel heel erg van elkaar verwijderd. Het ligt er, kijk, je hebt natuurlijk relatie... conflicten in alle soorten en maten. Je kan af en toe eens zo'n conflictje hebben. En soms als het niet zo belangrijk is, maakt het ook helemaal niet uit. Dat je. Hè, soms is het ook misschien wel een verstandige keuze om het maar even te laten rusten. Omdat nou ja, het is iets kleins en je kan er wel overheen stappen. Maar als dit echt een patroon is, ja, ik denk dat je enorm de verbinding met elkaar verliest. En dat je zo echt wel heel erg uit elkaar kan groeien op die manier.
Mm-hmm.
Want je wordt wel elke keer doet het pijn.
Ja.
Ja, dus er ontstaan heel veel kwetsuren in de relatie die je... Als het ernstige conflicten zijn, die niet geheeld worden. Want je praat het niet uit. Je vertelt niet aan de ander van shit, toen je dat weer deed het, ja, weet je, ik weet wel misschien dat je het niet expres deed, maar ja, het kwetst mij dan gewoon heel erg. Omdat ik toch het gevoel heb dat je geen rekening met me houdt.
Ja, nee, dat soort gesprekken ontstaan volgens mij vrij weinig spontaan.
Ja.
En die drie dynamieken die je net noemde, die ontstaan juist wel vaak. En die zie jij waarschijnlijk ook heel vaak terug.
Ja, ja.
Maar dat is dus ook moeilijk om te herkennen op het moment zelf.
Ja.
En zijn er nog dingen die ervoor zorgen dat het conflict juist nog meer gaat escaleren? Dus dit zijn manieren hoe het een beetje kan ontstaan?
Ja, nou ja, dit is eigenlijk een soort cirkel die er doorloopt. Je drukt op elkaars rode knoppen.
Ja.
Jij drukt op het rode knopje van je vriend en je vriend weer om dat van jou. En dat, hoe vaker dat heen en weer gaat in één escalatie, hoe meer dat patroon inslijt en hoe meer pijn je elkaar doet eigenlijk, onbewust.
Ja, want je hebt zelf pijn en dan wil je dat eigenlijk niet dat die ander jouw pijn doet, dus ga je in de aanval.
Ja, als je allebei tegen elkaar ruziet, zeg maar. Mm-hmm. Als je in die dynamiek zit, dan ga je allebei in de aanval, ja.
Ja.
Wel misschien ook nog wel goed om bij stil te staan, want de ruzie klinkt wel heel negatief ook. Maar eigenlijk is het ook een protest van allebei, welke stijl je ook hanteert. Of je nou de aanvaller bent en heel erg het conflict opzoekt of de terugtrekker. Je doet het allebei om de relatie eigenlijk om in protest te komen tegen het stukje emotionele verbinding wat je kwijtraakt. En je bent goed met elkaar in contact. En degene die de ruzie opzoekt, mm-hmm. die denkt van hé, maar de verbinding verlies ik, want jij doet me pijn. En die gaat eigenlijk voor zichzelf opkomen om die verbinding te herstellen. En de terugtrekker die doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Want die gaat zich terugtrekken om te denken van, nou weet je, laat ik deze storm eerst maar even zorgen dat die storm gaat liggen. Dan, want ik wil de relatie niet beschadigen. Dus beide proberen iets te doen ten gunste van de relatie. Hè, om de relatie te lijmen. Alleen het is niet handig.
Dat klinkt ook weer zo tragisch ergens. Want de intentie, want het is heel mooi. Dus de intentie is zo goed. Maar het tragische zit er dan voor mij dan in dat je vaak dan dat effect niet bereikt. Of dat die ander dat niet ziet. Dat, dat die ander niet probeert om de relatie te bagatelliseren of om jou te kwetsen. Maar het ook doet met dezelfde intentie als jij. Namelijk dat je die verbinding probeert op te zoeken.
Mm-hmm.
Heb je dat ook wel eens, dat gevoel als je bij stellen bent dat je dan...
Ja, heel erg.
Jammer.
Ja. Vaak zie je ook wel van jullie hebben echt wel... Er is heel veel liefde tussen jullie en jullie willen allebei. Maar op de een of andere manier, zoals zeker in het begin van de therapie dan... Jullie zijn toch van elkaar verwijderd geraakt. Terwijl eigenlijk zie ik ook dan bij beide partners gewoon echt waar de pijn vandaan komt. En ja, dat roept bij mij ook wel heel veel op. Weet je, als je ook ziet, als je ook mensen laat praten, hè, mensen die binnenkomen, die hebben vaak, die zitten dan een beetje hoog in de emotie, in de boosheid. Of de terugtrekkers zitten meer een beetje in een bokkige dynamiek. Die laten niet zoveel los. Maar als ze op een gegeven moment, als je ze een beetje kan laten afdalen van de boosheid naar wat zit er nou eigenlijk onder, waar komt die pijn vandaan? Dan als je echt bij die diepste pijn bent, dan roept dat heel veel empathie op. Dan zit ik ook vaak met tranen in mijn ogen, omdat het gewoon echt. Weet je, het komt zo dichtbij en het is zo intiem. En dat wil je ook eigenlijk in een relatietherapie. Dat beide afzakken naar het niveau waar de pijn zit. En dat je daarover met elkaar in contact kan komen. Dat je daarover gaat vertellen. Als je dit doet, dan roept het bij mij zoveel pijn op. En die pijn die komt natuurlijk ergens vandaan. Dat is eigenlijk ergens oud zeer wat wordt getriggerd. Als je daarover de partners met elkaar in gesprek kan laten komen, dan ontstaan er echt zulke mooie dingen. Dus ik vind het altijd heel moeilijk, zo'n relatietherapie, maar... Dus ook als het goed gaat, is het wel echt, geeft het enorm veel voldoening. Is het echt heel mooi wat er ontstaat. Ja. Het is prachtig. Ja.
En de kunst is dus om te leren af te dalen. Ik gebruik even jouw woorden. Naar een wat dieper liggendere laag. In plaats van het niveau van het dopje van de tandpasta. Ik weet niet of er nog meer van dit soort voorbeelden zijn.
De vuilniszak die niet buiten komt. De afwasmachine die verkeerd is ingeruimd.
Ja, iemand die geen oppas heeft geregeld.
Kan echt van alles zijn.
Ja, en daar ontstaat dan een hele grote ruzie over. Maar eigenlijk zit daar dan wat onder.
Ja.
Hoe doe je dat? En heb je misschien een voorbeeld van iets uit de praktijk waarbij dat...
Hoe doe je wat?
Dat afdalen. Ja, naar een dieper niveau.
Nou, als ik met een stel in de kamer zit, en je gaat vaak vragen vertel eens. Ik begin dan vaak bij degene die het hoogst in de emotie zit, omdat je die eigenlijk het snelste, het is vaak ook het makkelijkste te laten afdalen, maar dat is ook wel fijn voor een beetje rust in het gesprek.
Ja.
Als je in het begin, als iemand boos bij je zit, laat die boosheid maar even komen. En ik valideer het en ik zeg, ik zie dat je echt ontzettend geraakt bent en woest bent. En dat het je echt... Op een gegeven moment zakt boosheid wel. Mm-hmm. Weet je, het is een soort valt. En op een gegeven moment, als je dat maar lang genoeg laat uitrazen, dan raakt het wel leeg.
Ja.
Dus dan komt iemand een beetje tot rust. En dan ga ik ook een beetje meer in het lichaam vragen. Van, nou, wat voel je nu? Waar voel je dat in je lichaam? Waar zit dat? En dan vaak zeggen ze van, nou, ik voel helemaal mijn schouders gespannen. Een bal in mijn buik. Een druk op mijn borst. En als mensen dan naar het lichaam gaan, dan gek genoeg, dan al snel lukt het ook wat meer, ja, om met die primaire emotie in contact te komen. Hè? De boosheid noemen we eigenlijk een secundaire emotie. En daaronder zit een primaire emotie. Dat is dan eigenlijk vaak angst of verdriet. Mm-hmm. Of een afgeleide daarvan. En daaronder zit eigenlijk van welke hechtingsbehoefte, zoals we dat noemen, er niet vervuld is. Dus ik word niet gezien. Iemand heeft geen respect voor me. Ik mag mijn eigen gang niet gaan. Dan gaat het over autonomie. Ik doe het niet goed. Is er eentje die we heel veel tegenkomen? Of die ik heel veel tegenkom?
Ah, ja.
Dus je gaat een beetje, ik ga een beetje proberen te gokken ook van wat zou er nou onder kunnen zitten. Dus als je een beetje weet waar je het kan zoeken en dat soort dingen, hè, de tekorten eigenlijk. Dan kan je ook wel een beetje gokken. Zo'n doepje op de tampen staan, ja, dat is toch wel vaak, je houdt geen rekening met me. Ik word niet gezien of niet gehoord. En als je de goede uitspraak erbij zegt, dan hebben mensen iets, ja, dat is het.
Mm.
Hè, dus dan weet je, eigenlijk voel je meteen, je zit goed. En dat is natuurlijk ook een beetje de ervaring dat je wel een beetje weet waar je het moet zoeken. Dus zo op die manier kan je mensen helpen afdalen eigenlijk naar de primaire emotie. En vaak, je probeert ook wat je in het begin van zo'n EFT-relatietherapie ook doet, is bijvoorbeeld een genogram maken, zoals we dat noemen. Eigenlijk een soort van stamboom, waarin je ook een paar generaties in kaart gaat brengen en een beetje laat praten over wat voor type moeder had je, wat voor type vader, hoe was je jeugd, hoe was de sfeer. Zodat je ook een beetje snapt waar iemand vandaan komt. En die hechtingsbehoeften die niet vervuld worden, hè, dus ik word niet gezien bijvoorbeeld, dat gevoel. Vaak kun je dat wel relateren aan waar iemand vandaan komt. Dat je ziet van, oh ja, maar die had echt een hele afwezige moeder en een vader die altijd aan het werk was. Dus die is vroeger ook gewoon echt heel weinig te zien. Dus ik snap dat dat nu nog een heel gevoelige plek is.
Ja,
een
soort blauwe plek eigenlijk, die je nog hebt overgehouden aan hoe je bent opgegroeid.
Ja.
En daar drukt misschien jouw partner op, terwijl die dat helemaal niet altijd weet. En niet weet dat dat eronder ligt.
Mm-hmm.
Oké, en dan even van relatietherapie naar misschien wat je zelf zou kunnen doen als je in een relatie zit. En dat kan dus zijn een vriendschappelijke relatie of misschien een relatie met een familielid. En er is conflict of er is wrijving.
Ik had net verteld iets over het reptiele brein. Hè? En als de spanning hoog oploopt, dat je in een vechten, vluchten of bevriezen modus komt.
Ja.
Nou, dat is het moment waarop je eigenlijk niet echt voor reden vatbaar bent. Dus als je voelt van, nou, ik zit in dat gebied, ik heb een beetje kortsluiting in mijn hoofd, ik kan echt alleen maar denken aan, ik ben boos.
Ik wil die ander kwetsen.
Ik wil die ander kwetsen.
Ja.
In het ergste geval, ja.
Ja.
Of echt dat je alleen maar je punt wil maken. Ja. Dan is het, dat is niet het moment waarop je conflict kan uitpraten. Want je krijgt eigenlijk een beetje tunnelvisie en je ziet alleen maar je eigen punt. En je kan helemaal niet luisteren op zo'n moment naar de ander. Dus ik denk dat dat een moment is als je voelt van, nou, het conflict is echt zo hoog opgelopen of het gaat die kant op, dat je dan eigenlijk even een time-out moet nemen. Ja. Het hoeft helemaal niet heel dramatisch groot iets te zijn, maar van, nou, weet je, wacht, laten we heel even, we komen er zo op terug, oké?
Ja. Vooral als het gesprek ook een beetje in cirkels begint te gaan. Dat is voor mij altijd zo'n punt dat ik denk, volgens mij moeten we hier gewoon even uitstappen, want ik hoor mezelf dingen gaan herhalen, ik hoor jou dingen herhalen. Volgens mij is dit het moment dat we hier even niet uitkomen.
Ja, klopt. Ja, het wordt een beetje wel eens niet eens, hè, eigenlijk.
Ja. Ja.
En mensen gaan over het algemeen steeds meer aan hun eigen standpunt vasthouden. Dus je hoort de ander gewoon niet meer. Je komt niet meer tot elkaar. Dus dat is een moment echt om heel eventjes allebei dat stapje naar achter te zetten. En dan hebben we het nu vooral over wanneer je allebei flink aan het aanvallen bent. Maar ook wel wanneer je een aanvaller en een terugtrekker hebt in een conflict. Als je twee terugtrekkers hebt, dan zijn ze al teruggetrokken. Dus die maken geen ruzie.
Nee.
Zouden ze wel eens mogen doen. Dat kan ook wel heel verfrissend zijn.
Ja.
Maar dat is wel belangrijk. Dat je dan eventjes, als je echt in een conflict zit, dat je even eerst afkoelt en dan even tijd voor jezelf neemt. En denk, jeetje, wat gebeurt er nu eigenlijk? Waarom raakt het me zo? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Want zoals ik al zei, het gaat niet over het dopje op de tandpasta of de vaatwasser die niet goed is ingeruimd of kunnen echt allerlei hele kleine lullige dingetjes zijn. Maar waar gaat het dan wel om? Wat wordt er nou bij mij getriggerd? En over het algemeen, als je eenmaal een beetje van jezelf weet waar je gevoelige plek ligt. Dus de een heeft snel van ik doe het niet goed. Of ik word niet gezien. Dus vaak als er een conflict is, dan gaat het over dezelfde blauwe plek. Dus als je eenmaal van jezelf een keer, hè, dat is wel interessant denk ik om eens een keer bij jezelf na te gaan. Hey, waar zit nou mijn blauwe plek? Mm-hmm. Als je die eenmaal hebt, dan weet je eigenlijk bijna altijd wel. Hè, sommige mensen hebben er wel 2 of misschien wel zelfs 3. Maar dat hem wel vaak is. Dus dat helpt ook wel in het zoeken naar van waar gaat het nou eigenlijk over?
Ja, dus dat je daar dan gevoeliger op reageert, op dat het onderwerp wat daarmee te maken heeft.
Ja.
Nou, dus, maar het is dan wel de taak als je dan even daaruit stapt en een time-out neemt, dat je niet zomaar iets anders gaat doen en er niet meer over nadenkt. Maar dus wel ook, je hebt dan ook even de taak om daarover na te denken van wat gebeurde er nou net? En ja, wat raakt me nou zo? Dus
ja, ja, en ik denk ook als je echt veel conflicten hebt in een relatie, dat het goed is om daar ook even afspraken over te maken. Van als het te hoog oploopt en we denken van nou, we moeten even dat stapje naar achter zetten, even die time-out. Dat je ook met elkaar afspreekt van hoe doen we dat dan? Gaan we dan een half uur even iets voor onszelf doen en komen we er dan op terug? Of sturen we over een half uur even een appje naar elkaar hoe we erbij zitten? Of dat je ook, want het kan ook weer een ontzettende trigger zijn als de een gewoon denkt, nou weet je wat, bekijk het maar en weggaat. En de ander dan zich heel erg verlaten voelt.
Ja, terwijl dat net je blauwe plek was. En, ja.
Precies, ja. Dus daar moet je ook dan een beetje mee oppassen. Dus dat is denk ik wel iets wat je zelf kan doen. En dan daarna ook van afspraken maken over hoe komen we hier weer over in gesprek? Gaan we dat meteen doen na het conflict of doen we dat morgen? Dat je daar even naar kijkt. Ja, en als je dan met elkaar in gesprek raakt, dat je iets gaat vertellen over wat er bij jou van binnen gebeurde. Want je kan eigenlijk een beetje, sommige dingen gebeuren, nou, dus aanhalingstekens boven water, dat is zichtbaar voor de ander. Dat is het gedrag en de primaire emotie. Dus het gedrag is dan het schreeuwen of het terugtrekken of weet ik veel wat. En de primaire emotie is dan vaak boosheid.
Ja.
En sommige mensen kunnen boos zijn en aanvallen en sommige mensen kunnen boos en dan terugtrekken. Maar er is ook een stuk wat onder water gebeurt. En dat is die primaire emotie. Dus de pijn eigenlijk, het verdriet of de angst. En de niet vervulde hechtingsbehoefte. Dus dat is het stukje, ik doe er niet toe. Of ik word geen rekening met me gehouden. Ik doe het niet goed. Dat je iets gaat vertellen over wat er bij jou gebeurt. Want dat onderwaterstuk, dat ziet de ander niet. Dat weet jij wel, dat voel jij wel. Maar die ander ziet alleen maar de boosheid en het gedrag.
Het lijkt me ook wel dat op het moment zelf je die onderliggende laag ook niet bij jezelf voelt.
Nee.
Dus dat je daar ook even tijd en afstand voor nodig hebt en reflectie om te voelen wat dat is.
Ja,
klopt. Ja. Zowel voor jezelf als voor de ander het niet zichtbaar is pas later.
Ja.
Maar dan is het dus wel zaak om dat goed aan de ander te proberen, wat moeilijk kan zijn, lijkt me
heel
ook.
Moeilijk.
En kwetsbaar.
Heel moeilijk.
Uit te leggen.
Ja, heel moeilijk. Ja, dat je dan echt gaat vertellen, dat, ja, je bent op zo'n moment zo kwetsbaar. En de ander heeft jou net pijn gedaan. En dan moet jij je helemaal open gaan stellen en helemaal laten zien wat er nou gebeurde. Dus dan heb je al pijn en dan moet je nog meer kwetsbaarheid laten zien. Dus je moet je ook echt wel veilig voelen bij de ander, dat hij daar geen misbruik van gaat maken. Maar dat je iets gaat vertellen.
Wat bedoel je daarmee? Misbruik?
Misbruik maken is misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar dat de ander op dat moment ontvankelijk is daarvoor. Dat zou ik
dus niet nog in de aanvalmodus zitten.
Ja, of in een boze, mokkende bui. Ja. En dat hij wel ontvankelijk en responsief is. En
ja. Dus je moet er wel klaar voor zijn, allebei, om zo'n kwetsbaar gesprek aan te gaan. Dus je moet,
Ik
kan niet dat de een dat gesprek wil hebben en de ander nog in de vernietigingsmodus is, bij wijze van spreken.
Ja, dat is wel belangrijk. Want anders dan ga je dus iets heel kwetsbaars vertellen, hè, van ja, jij deed het dopje niet op de tandpasta en toen werd ik boos. Maar eigenlijk voelde ik me gewoon heel erg niet gezien. En alsof er geen rekening met me werd gehouden. En dat doet me zo denken aan het oude gevoel dat ik vroeger thuis altijd had. Dat je bijvoorbeeld zoiets vertelt, terwijl die ander nog in een soort mokkende boosheid is. En dat zegt, kan mij het schelen. Ik word gewoon gek van het gezeur over dat dopje op de tandpasta. Ja, die zit dan nog heel erg in de inhoud.
Fijn. Ja, ja. Die zit nog niet in die laag eronder.
Nee. Dus dat is wel belangrijk. Maar dat is wel hoe je eigenlijk wil dat je daarover met elkaar in gesprek gaat. En dat is hartstikke moeilijk natuurlijk. Dus ik denk ook dat dat niet heel reëel is, dat dat meteen heel goed lukt. Maar om op die manier naar een conflict te kijken en te proberen daar toch iets over te vertellen, dat al heel mooi is als je daar iets over kan delen met elkaar. En als dat echt goed lukt, dan voel je gewoon hem dat ook die verbinding er is. Het is ontzettend verbindend als je bij elkaars pijn mag zijn. En dan voel je gewoon heel veel empathie. Dat is ook iets natuurlijks. Als je echt goed luistert, als je echt iemand echt verdrietig ziet, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat raakt gewoon. En dan krijg je een brok in je keel of je voelt de tranen prikken in je ogen. En dat is voor mij ook altijd als therapeut
een mooi moment. Dan.
Ja, een mooi moment, maar ook een antenne om te weten of ze echt bij de kern zitten.
Ja.
Als ik dat niet voel, dan weet ik dat het toch nog te veel praten over is. Ja. In plaats van dat ze echt daar zitten. Het moet bij mij ook wat gebeuren.
Mm-hmm.
En je ziet ook als partners daar zitten en de een vertelt er echt over terwijl die bij zijn of haar pijn zit. En de ander kan dat echt ontvangen en daarop reageren. Dan zie je ook vaak dat ze elkaar gaan aanraken. Even een hand op de knie of wat dan ook.
Dan breekt het echt open weer.
Ja.
Dus het lijkt ook dat op dat eerste niveau dan ben je heel erg gesloten voor elkaar. En dan komt het ook allemaal niet binnen.
Nee.
En dus je opent je eigenlijk als je je kwetsbaar opstelt. En dan opent die ander zich ook voor jou. Waardoor je weer
die verbinding hebt.
Die verbinding, dat contact herstelt. Ja. En dat is uiteindelijk wat je wil allebei.
Absoluut. Ja.
Ja.
En dus wordt... ik zat even, want je vroeg ook van wat kan je nou zelf doen? Kijk, dit is natuurlijk al best wel moeilijk. En als je af en toe eens een conflict hebt, kan je dat denk ik best op deze manier oplossen. Maar er zijn ook wel andere dingen die je kunt doen. Zo heb je bijvoorbeeld het boek Houd Me Vast van Sue Johnson. Dat is een zelfhulpboek over EFT. Dat kun je dan samen lezen. En er staan 7 gesprekken in beschreven die je met elkaar kan voeren. Of je kan gewoon echt in relatietherapie gaan in EFT. Mm-hmm. Dat ik echt wel zou aanraden. Ik weet nog dat ik voor het eerst in aanraking kwam met relatietherapie. Toen werkte ik in de forensische psychiatrie met huiselijk geweld. En toen kreeg ik heel erg aangeleerd van je moet mensen leren beter met elkaar te communiceren. Er is een communicatieprobleem.
Ja, dat is wat binnen de psychologie eigenlijk als eerste wordt aangeraden om daar dan aan te gaan werken. Dus dan, misschien kun jij een beetje uitleggen wat dat inhoudt.
Ja, wat je eigenlijk doet dan bijvoorbeeld is, noem eens een voorbeeld van een ruzie.
Iemand zit de hele tijd op zijn telefoon.
Ja, iemand zit de hele tijd op zijn telefoon en jij zegt er iets van tegen de ander en die geeft niet thuis en er ontstaat een ruzie. Nou, in communicatie, als je communicatietraining zou doen met iemand, dan zou je leren van, je moet niet boos worden als je een verwijt hebt aan iemand, maar je moet niet praten in verwijten, maar in wensen. Dus
want het verwijt is dan van, je zit ook altijd op je telefoon en als ik tegen je praat, je bent onbeschoft, zoiets.
Ja,
dus je gaat labelen en zo.
Ja, dan maak je al een heleboel communicatiefouten volgens de communicatietraining. Dus het woord altijd gebruiken en die labels inderdaad, dus de etiketten plakken en het verwijten maken. Nou, in communicatietraining zeggen, dat moet je allemaal niet doen. Dan zou je moeten zeggen, praat in wensen. Ik zou het heel fijn vinden als je wat minder op je telefoon wil. En dan zegt die ander, dat zal ik doen of niet. En dan zegt die ander weer, dankjewel. Nou, een voorbeeldje.
Ja.
Nou, bij jou als therapeut lukt dat meestal nog wel. Maar thuis niet eigenlijk over het algemeen. Plus, ik was heel blij toen ik met EFT in aanraking kwam. Want ik had altijd zoiets van, maar waarom is die telefoon nou zo belangrijk? Of waarom dat dopje op de tandpasta of die vuilniszak? Het gaat niet over de vuilniszak. Nee. Maar
dus je leert wel netter communiceren op dat oppervlakkige niveau.
Ja.
Maar het gaat nog steeds niet over waar het over zou moeten gaan. Dus dat is een beetje wat jij ontdekte.
Ja, dus voor mij was EFT wel een heel fijn antwoord op een soort gemis wat ik in die eerdere communicatieoefeningen tegenkwam, zeg maar. En ik denk ook nog wat ook nog wel belangrijk is om je te realiseren. Kijk, het doel is niet om conflictvrije relaties te hebben. Want ik denk dat er ook gewoon goede dingen kunnen gebeuren in conflict. Of af en toe gebeurt dat. Maar wel dat je dat conflict eigenlijk zo snel mogelijk stopt.
Ja.
Want elke keer als je een vervelend conflict hebt wat echt raakt. Dat levert toch een klein beetje schade op. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar dat is toch naar. Dus hoe sneller je een conflict stopt, hoe beter.
En juist als je het voor elkaar krijgt om een conflict op een goede manier op te lossen en elkaar, als het lukt, elkaar beter te begrijpen. Ook wat de pijn is van de ander, maar ook wat de ander heeft aan wensen of behoeften.
Mm-hmm.
Dan kan je relatie ook sterker worden.
Absoluut.
Toch? Juist, dus het eigenlijk kan juist goed zijn om conflicten te hebben ergens.
Ja, juist wel als je ze op de goede manier kunt oplossen. En elkaar daarin kunt begrijpen en kunt verbinden daarin en steunen. En dat je een team voelt, zeg maar, van we doen het samen. Ik denk ook wel als je bijvoorbeeld even een visualisatie maakt van dat je een hele steile berg moet beklimmen en je doet dat alleen versus je doet dat gewoon hand in hand met je geliefde. Dat voelt gewoon wel veel fijner. Je wil echt een team zijn en verbonden zijn met elkaar.
Ja.
In plaats van dat je allebei een beetje aan het ploeteren bent om diezelfde berg op te komen.
Ja. En ook niet onbelangrijk, hoe zit het eigenlijk met seks in relaties?
Nou, dat kan natuurlijk ook heel belangrijk zijn voor de emotionele verbondenheid, hè?
Smeermiddel.
Ja, smeermiddel, maar ook je kan, ja, als je kijkt naar, nou ja, kom ik weer met mijn EFT hoor, maar daar worden eigenlijk drie manieren van seks onderscheiden. Je kan op verschillende manieren seks hebben. Je kan seks hebben gewoon puur om seksueel te ontladen. Dan gaat het gewoon echt om het orgasme. En dan is dat het doel. Je kan ook troostseks hebben. Dus dat is vaak, mannen zijn dan weer van die seksuele ontlading. Vrouwen die kunnen wel eens troostseks willen hebben. Omdat ze voelen dat die emotionele verbondenheid, dat die tekortschiet. Of misschien wel een beetje dat ze die kwijtraken. Waardoor ze een beetje aanklampend, als ze seks hebben, dan is het in ieder geval nog goed.
Maar als een bevestiging
eigenlijk. Als een bevestiging, ja. Maar wat eigenlijk de beste vorm van seks is en hoe seks eigenlijk zou moeten zijn, is dat noem je dan synchrone seks.
Ja.
Dus dat je gewoon echt seks hebt vanuit die intimiteit. En de ene keer is dat heel, zie je bij wijze van spreken alle hoeken van de kamer. En de andere kant keer is het heel intiem. Soms gaat het wel over het klaarkomen. Soms is dat helemaal niet zo belangrijk. Met meer humor en speelsheid. En dat gewoon ontzettend verbonden is ook.
Dus binnen die synchrone seks is dat je wel die intimiteit allebei voelt. Maar dat je daarbinnen dus allerlei soorten seks kan hebben.
Yeah.
Die.
Maar dat je gewoon heel vrij voelt.
Ja.
En daar heb je ook heel erg, waar we het in het begin ook over hadden, die luchtigheid en speelsheid. Ja, dat het ook niet zo puur alleen maar op het klaarkomen gericht is. Of om je angst te bezweren, maar gewoon lekker, gewoon luchtig en leuk. Mm-hmm. Ja, en verbindend.
En dat kan soms volgens mij wel een beetje uit beeld raken. Mm-hmm. Misschien ook als je een lange relatie hebt, dat je op een gegeven moment even kwijt bent hoe dat ook weer moet.
Mm-hmm.
Heb je daar nog tips voor? Hoe je dat weer een beetje kan terugbrengen in relatie? Of is het dan gedoemd tot?
Ik denk dat je dat natuurlijk altijd wel terug kan brengen. En niet meteen beginnen met van het moet weer helemaal fantastisch zijn. Maar beginnen gewoon met knuffelen en elkaar aanraken en van elkaar genieten.
Dus niet meteen hoge verwachtingen hebben.
Nee.
Omdat je van de een op de andere dag.
Nee, gewoon weer verbinding met elkaar. En desnoods, als het een beetje in de vergetelheid geraakt is, zet het in je agenda. En ga vroeg naar bed.
Geplande seks.
Ja, beter dan niet. Ja, en dan
beter
wel.
Dan geen. Ja.
Beter dan niet. En zorg gewoon dat het dan leuk wordt. Omdat je het vanuit die verbinding doet. En niet zo van, het is zo laat, we moeten. Maar ga dan gewoon lekker samen in bed liggen en weet ik veel, pak de massageolie of het hoeft niet altijd per se echt seks te zijn.
Het hoeft niet per se om de daad te gaan. Maar
nee, precies.
Het gaat erom dat je tijd voor elkaar vrijmaakt daarin.
Ja.
En dan weer even breder dan romantische relaties. Heb jij nog adviezen hoe je over het algemeen je relaties fijner zou kunnen maken? Dus zowel je romantische relatie als relatie met vrienden of familie.
Ja. Nou ja, ik denk dus wel echt eerlijk en open zijn naar elkaar over en over gevoelens praten. Durven delen wat er bij jou van binnen gebeurt. Dat is heel verbindend. En ik heb gewoon echt best wel veel, wat ik al zei, millennials in behandeling die dan bij mij komen vertellen over. Die trekken dan best een stoere jas aan in de buitenwereld, zeg maar. Maar eigenlijk gewoon heel verdrietig zijn, zich eenzaam voelen, onzeker zijn. En
dat dan niet met hun vrienden bespreken.
Nee, dat niet met hun vrienden bespreken, maar wel allemaal met mij. Dan denk ik, ja, als jullie dat nou eens gewoon met elkaar deden. Ja. Want jullie kwamen wel allemaal bij mij. Dus het is allemaal, het is veel. Er moet heel veel gericht op prestatie, hard werken. Er worden zulke hoge eisen gesteld door de maatschappij. Dat je vergeet een beetje kwetsbaar te zijn. Terwijl ik wel denk dat daar ligt gewoon de kracht van verbinding.
Ja. Ja, en tot slot, jij hebt natuurlijk zelf veel ervaring met het geven van partnerrelatietherapie. In hoeverre heeft nou die kennis over relaties jou zelf geholpen? Bij het vermijden van conflicten of bij het verbeteren van je eigen relaties?
Ik ben me daar wel altijd heel erg van bewust. Dat als er een conflict is of dreigt, dat ik in ieder geval zelf probeer te kijken van, ik weet ook wel een beetje van mijn, of ik weet niet een beetje, ik weet heel goed wat mijn blauwe plekken zijn. En ik heb wel ook heel erg geluk dat ik een partner heb nu. Wij drukken gewoon niet zo op elkaars blauwe plekken. Oh. Op elkaars rode knoppen. Dus dat is heel fijn.
Ja,
dat
gewoon
is
toevallig.
Toevallig, ja. Oh. Ik heb dat ook wel eens heel anders gehad, hoor. Maar dat ging ook niet goed.
Nee.
Nee, dat was echt verschrikkelijk. Maar ja, dus daar hebben we op zich wel geluk mee. En ja, ik ben me wel ook bewust van dat het belangrijk is om angsten en behoeften uit te spreken.
Mm-hmm.
Dus daar, ja, dat vind ik af en toe ook wel heel erg spannend. Maar dan vind ik toch dat ik het moet doen. Of dan weet ik gewoon dat het goed is om het wel te doen. Dus ga ik echt wel mijn best doen om mezelf toch over die drempel heen te zetten.
Ja, dus ook jij voelt daar nog wel spanning
ja,
bij.
Absoluut. Ja, absoluut. Ja, jeetje, ik ben ook hartstikke kwetsbaar. Net als iedereen. Ja. Hè? Als je echt op dat punt zit, dan ben je gewoon heel kwetsbaar. En ik weet ook dat mijn vriend is eerder een terugtrekker. Dus ik probeer bij hem ook altijd wel te kijken van, hey, wacht, volgens mij zit hier toch iets niet lekker. Dan ga ik er wel naar vragen.
Mm-hmm. Nou ja, dus heb je daar extra aandacht voor.
Ja. Ja, en dan probeer ik altijd wel bij hem na te vragen van, hé, wat gebeurt er nu? Of volgens mij vind je het niet leuk? Of wat is er aan de hand? Of en waarom is dat dan vervelend? En
ja, hoe vindt hij dat? Dat je dat doet?
Zou je aan hem moeten vragen? Nee, ja, volgens mij vindt hij dat wel oké.
Okay. Ja.
Ja, ik vraag wel alsof hij het irritant vindt. Ik probeer ook een beetje, ik ben natuurlijk enorm beroepsgedeformeerd, dus ik probeer er ook wel een beetje rekening mee te houden dat ik niet altijd naar het diepste laagje vragen en zo. Want uiteindelijk willen we ook vooral gewoon een leuk leven hebben samen en lol hebben.
Het hoeft ook niet altijd daarover
te
gaan.
Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat we het daar ook over kunnen hebben. Nou ja, dat doen we goed, vind ik eigenlijk zelf. Het is ook een beetje trial and error en gewoon zoeken wat werkt voor jou. En kijk, als je een goede, gezonde relatie hebt, dan kun je natuurlijk ook heel erg tegen een stootje.
Ja,
en luistert het allemaal niet zo heel erg nauw.
Ja.
Ja.
Nou, en we zijn zo'n beetje richting het einde van deze aflevering gekomen. Dus ik zou heel graag met jou nog even de belangrijkste dingen waar we het over gehad hebben op een rijtje willen zetten.
Ja, nou, ik denk dat we, wat we hebben besproken, dat je dat een beetje in twee stromingen uiteen kan laten gaan. Dus enerzijds hebben we het gehad over conflicten en anderzijds over het versterken van de verbinding. Als het gaat om conflicten is het denk ik heel belangrijk om te kijken van, hé, waar gaat het nou eigenlijk over? Dus niet dat dopje van de tandpasta, maar welke blauwe plek wordt er nou bij mij geraakt? En dan vaak zijn het dingen als, ik word niet gezien, ik word niet gehoord, ik doe het niet goed, ik krijg geen ruimte, je verstikt me, nou ja, dat soort dingen. En dat je daarover met elkaar in gesprek probeert te gaan.
Ja.
En dat het dus heel belangrijk is dat het is op een moment dat je dat ook kan. Dat je responsief bent ook voor de ander. Want je moet echt bij de ander zijn. En
uit je reptiele brein.
Uit je reptiele brein, zeker. Maar echt, je moet die ander echt kunnen voelen. De emotie van de ander moet echt bij je binnen kunnen komen. Anders kan je dit gesprek niet voelen.
Dus je moet je openstellen.
Ja, is veel te spannend. En het tweede punt, het vergroten van de verbinding. Dat is denk ik, dat gaat heel erg over het uitspreken van je grootste angsten en je belangrijkste behoeftes. En ook dat is heel spannend. En
dat kan ook op een ander moment zijn.
Ja,
dat kan
zeker.
Een rustig moment zijn als je lekker samen aan het eten bent. En in een intiem moment.
Absoluut.
En de lol erin houden.
En de lol erin houden. Ja, absoluut. Ja.
Samen spelen.
Goeie seks.
Nou, als dat geen goede uitsmijter is, dan weet ik het ook niet meer. Dankjewel voor je komst en je uitleg over het verbeteren van relaties.
Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
En misschien tot ziens.
Yes, ik hoop het.
Wil jij nou nog meer weten over dit onderwerp? In de podcast Psycholoog Club praten Fleur en ik verder over traumatische incidenten binnen relaties die hebben geleid tot een breuk in de emotionele verbondenheid. Wil jij leren hoe je hier als stel in 6 stappen het beste over kunt praten en elkaar kunt vergeven? Ga dan naar depodcastpsycholoogclub.nl.